Ik mag u vanavond weer meenemen, broeders en zusters, naar Matteüs 20. Matteüs 20, de gelijkenis der arbeiders in de wijngaard, die we uitgebreid hebben ingeleid vorige keer, dacht ik. En waarbij we aan het tweede deel van de gelijkenis zijn toegekomen. Dat is dus ook het deel wat ik lees, namelijk vanaf Matteüs 20, vers 8. Daar staat, als het nu avond geworden was, zeide de heer des wijngaards tot zijn rentmeester, roep de arbeiders en geef hun het loon, beginnende van de laatsten tot de eerste. En als zij kwamen die ter 11 uur gehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning. En de eersten komende meenden dat ze meer ontvangen zouden, en zij zelven ontvingen ook elk een penning. En die ontvangen hebbende, murmureerden zij tegen de heer des huizes, zeggende, deze laatsten hebben maar 1 uur gearbeid, en gij hebt voor ons gelijk gemaakt, die de last des daags in de hitte gedragen hebben. Doch hij antwoordende, zeide tot een van hen, vriend, ik doe u geen onrecht. Zijt gij niet met mij eens geworden voor een penning? Neem het uwe en ga heen. Ik wil deze laatsten ook geven, gelijk als u. Of is het mij niet geoorloofd, doe met het mijne wat ik wil? Of is uw oog boos, omdat ik goed ben? Alzo zullen de laatsten de eerste zijn en de eersten de laatsten, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. En weer eindigen we met deze zware woorden, woorden die ook nogal eens misbruikt zijn geworden in de loop der tijd, maar we komen daar vanavond nog wel aan toe. Waar het om gaat is dat we hier te maken hebben met arbeid die verricht zou moeten worden in de wijngaard, gedurende 1 dag, verder gaat het verhaal niet. En dan blijkt dat in verschillende groepen arbeiders in deze wijngaard gehuurd worden. Namelijk in 5 groepen als het er helemaal over gaat. En dan blijkt dat weliswaar met de eersten een overeenkomst gesloten is. Voor de prijs van, ze zouden werken voor de prijs van 1 penning, als ik me niet vergis. En het blijkt dan dat niet alleen deze eersten, maar ook de laatsten, die overigens eerst hun afrekening ontvangen, dat ook deze laatsten precies hetzelfde ontvangen als wat de eersten zouden ontvangen. Daar ontstaat er wat verschil van mening over. Dat zou in onze dagen, als letterlijk gebeurde, ook ongetwijfeld het geval zijn. Daar zou er meteen proces over gevoerd worden waarschijnlijk. Maar hier wordt simpelweg gezegd tot degene die protesteert, vriend, ik doe u geen onrecht, zijt gij niet met mij eens geworden voor 1 penning. En zo was het. Niemand krijgt ook meer dan 1 penning, maar ook degene die minder gedaan hebben, zal ik maar zeggen, ontvangen minder dan 1 penning. Het is allemaal gelijk. Wat dat betreft is de betekenis feitelijk ook duidelijk genoeg. De inleiding van deze gelijkenis handelt immers over een wijngaard. En wat de wijngaard betekent, hebben we al vele malen gezien. Het blijkt in het algemeen een beeld te zijn van, ik moet eigenlijk zeggen weer van de belofte, maar beter is te zeggen, de wijngaard spreekt in het algemeen over deze wereld waaruit eeuwig leven tot stand gebracht zal worden, want de wijn, product van de wijngaard immers is wijn, de wijn is een beeld van eeuwig leven. Dat is zo'n bekend beeld dat ik daar helemaal al niet meer op hoef in te gaan. En eeuwig leven, daarvan zeggen wij, dat is wat beloofd is aan Abraham. En zo komen we terecht bij de beloften die aan Abraham gedaan zijn. Namelijk dat hij erfgenaam der wereld zou zijn, eeuwig leven zou ontvangen, leven uit de dood. Want dat is wat er dan ook allemaal over gezegd wordt. Maar nog algemener is het natuurlijk zo dat de wijngaard gewoon een beeld is van de wereld als zodanig. Deze wereld die immers zijn bestaan nog dankt aan het feit dat God uit deze oude gevallen wereld nieuw leven tot stand brengt, want zo zit er natuurlijk toch. Ja, ik ben geneigd er maar weer eens op in te gaan, maar aarzel ik altijd wat, hè. Maar zo zit er natuurlijk toch. Deze wereld die wij kennen, de wereld die nu is, zoals de term van Petrus luidt, deze wereld bestaat er alleen maar opdat uit deze wereld in deze tijd ook een nieuwe schepping tot stand gebracht zal worden. En dat is maar alles, want verder blijft het zo dat God nauwelijks een goed woord over heeft, eigenlijk helemaal geen goed woord over heeft voor de wereld zoals wij die kennen. Maar het neemt niet weg dat de schrift er toch over zegt dat ook in de tegenwoordige tijd alle dingen tezamen bestaan door hem. En dat betekent dat hij er een bedoeling mee heeft. Hoewel zijn oordeel over de wereld volkomen negatief is, staat er toch dat hij deze wereld in stand houdt. En dat komt omdat hij daar inderdaad een doel mee heeft. Want ook deze zondige wereld zal gebruikt worden tot verheerlijking van God. Daar komt het in feite op neer. In feite is het natuurlijk zo dat de wereld zoals wij die kennen niet zijn gebruikelijke, niet zijn normale gelaat vertoont. De wereld die wij kennen is die vanaf, zeg maar, Genesis 1 vers 2 en wat er verder volgt. Maar uitdrukkelijk niet die van Genesis 1. Het verhaal is immers dat de oorspronkelijke wereld, de wereld die toen ooit van overlang was, uitdrukking is allemaal van 2 Petrus 3, dat de wereld die toen ooit was, dat die in, op een of andere wijze in de macht van de zonde gevallen is, waar een wereld ook waar een voorlopig oordeel over gekomen is door de grote vloed van Genesis 1 vers 2, maar uit die wateren van die vloed werd de wereld hersteld tot wat hij in onze dagen nog steeds is. Nog steeds een gevallen wereld, nog steeds een vervloekte wereld, maar hij dient een doel wat God zich gesteld heeft. En dat is heel goed te vergelijken met de wijngaard, waarover dan hier in Matthäus ook gesproken wordt. De wijngaard immers die er alleen is, opdat er wijn zou worden voortgebracht. Dit alles hangt natuurlijk in de eerste plaats samen met de grote belofte die er gedaan is, dat er namelijk eeuwig leven tot stand gebracht zal worden. Ik zeg steeds, dat is de belofte aan Abraham. Dat is ook zo, zwart op wit. Het neemt echt een niet weg dat ook woorden van de gelijke strekking, ongeveer dan, maar woorden van gelijke strekking gedaan zijn al sinds de dagen van Adam. En dat er altijd de belofte bestaan heeft die inhoudt dat ooit een verlosser zou komen die verlossing tot stand zou brengen enzovoorts. Hoe dat ook zij, het blijkt zeker uit de Nieuwtestamentische uitspraken dat heel het verzoeningswerk van wat God zou doen in Christus, dat dat werk in ieder geval al vast stond voor de nederwerping van die oude wereld. Daar gaat het maar om. Dat betekent dat als in de beroemde zeven dagen van Genesis 1, als dan deze wereld zoals wij hem kennen tot stand komt, dan dient dat al het doel wat God zich gesteld heeft, want zijn werken, staat er, zijn van eeuwigheid bekend. Dat wil zeggen, die werken die stonden al vast. Sterker nog, het wordt zelfs nog sterker uitgedrukt. Er wordt ronduit gezegd dat het Lam Gods reeds geslacht is voor de nederwerping der wereld. Iets wat voor ons nauwelijks te vatten is. Maar niettemin staat het in de Bijbel. Dat betekent dan ook inderdaad dat die belofte van eeuwig leven misschien dan pas aan Abraham zwart op wit gegeven werd, zoals wij hem kennen, ook in de schriften. Maar aan de andere kant is het zo dat dat komende leven, wat uit de dood van deze wereld tot stand zou komen, in feite al vast stond vanaf de dagen van Adam. En daar gaat het maar om. Op die manier is dus inderdaad de wereld als zodanig te vergelijken met een wijngaard. We kennen trouwens ook het andere plaatje. Het wordt niet zoveel gebruikt. Maar het andere plaatje is dat van de akker. Daarbij is de akker de wereld. Zo staat het letterlijk ook in Matthäus 13. De akker is de wereld. En in dat verband zou je moeten spreken over het tarwegraan dat in de aarde zal vallen en sterven. En dan vervolgens vrucht zou dragen. Dat is toch uitdrukkelijk ook een beeld van opstanding. En daar wordt geen enkele beperking gemaakt met betrekking tot beloften of bedelingen of zo. Maar dan gaat het om de wereld als zodanig. Er zit wat anders achter, en dat vertel ik alleen maar even heel kort nu. Dat is dat de wijngaard en de wijnstok in het algemeen dan toch geassocieerd wordt met de beroemde beloften en het verbond der beloften met Abraham namelijk. Terwijl aan de andere kant de akker, in de zin van de akker waarin het tarwegraan gezaaid zou worden, dat in verband gebracht wordt niet zozeer met Abraham, maar nog verder terug wordt in verband gebracht eigenlijk met Adam. Ik kan het eigenlijk niet uitleggen, want het neemt me veel te veel tijd. Maar het komt er ongeveer op neer. Als we spreken over de akker, dan hebben we het over de tarwe. En de tarwe is in de Bijbel de eerste vrucht uit een reeks. Dat wil zeggen, daar staat een getal 1 bij. En de wijnstok, daar staat het getal 3 bij. En vandaar dat de tarwe samenhangt met de eerste bedeling. Dat begint nou eenmaal bij Adam. En dat vandaar ook dat de wijngaard, of de wijnstok, meteen samenhangt met Abraham, namelijk de derde bedeling. Maar het neemt niet weg dat of we nou beginnen met Adam of we beginnen met Abraham, als we de lijnen doortrekken, van beiden komen we toch uit bij Christus. Als we bij Adam beginnen, komen we vandaar uit bij de laatste Adam, dat is Christus. Dan is de eerste Adam het tarwegraan wat in de aarde valt en sterft. En zo bleef het ook tot aan de opstanding van Christus toe, want daar is dan sprake van vruchtdragen. En nemen we de andere lijn, dan beginnen we bij Abraham, dat is die van de wijnstok. En die eindigt bij het zaad van Abraham, degene die inderdaad uit de dood opstond en die de beloften aan Abraham vervulde. Dus hoe je die lijnen ook trekt, dat maakt allemaal weinig verschil. Ik houd er dus op, nu, in het verband van deze gelijkenis ook, dat het in het algemeen gaat om de wijngaard. En de wijngaard is de wereld. De wijnstok zou je vervolgens eventueel specifiek in verband kunnen brengen met Abraham. Maar in de praktijk maakt het voor de betekenis van de gelijkenis helemaal niks uit. Waar het om gaat is dat we hier inderdaad 5 groepen van arbeiders vinden. En waar dat voor staat, dat is niet zo moeilijk te bedenken. Natuurlijk, omdat er niks bij staat, kun je aan het gissen slaan, maar je komt er niet verder mee. De enige, ik heb hier ook heel wat reeksen staan van 1 tot en met 5 enzovoorts, kun je bij Adam beginnen, je kunt ook bij Abraham beginnen, je kunt zelfs bij de opstanding van Christus beginnen en daar tot 5 gaan lopen tellen en dat soort dingen. Maar het leidt allemaal tot niks, omdat de reeksen die dan ontstaan op geen enkele wijze overeenkomen met de strekking van deze gelijkenis. Ik noem maar wat. Je zou kunnen zeggen, kijk, gaat om de wijngaard. De wijngaard is beloofd aan Abraham en de wijnstok is, nou, de ware wijnstok is eigenlijk Christus, dus daar moet aan gewerkt worden. Dus zou je eigenlijk pas kunnen rekenen vanaf de opstanding van Christus. Dan moet je vanaf dat moment 5 groepen van arbeiders krijgen. Nou, met een beetje goede wil vind je die ook. Nu hebben we het hele boek Handelingen en dan nog wat meer, dus het moet te doen zijn. Het enige probleem wat je aan het eind van het verhaal hebt, dat heb je als je dan 5 groepen gevonden hebt, dan kun je daarna onmogelijk nog vaststellen hoe die 5 groepen dan in omgekeerde volgorde een afrekening krijgen. Dat kan namelijk niet, dat vind je nergens meer in de Bijbel bevestigd, dus het helpt niet. Je kunt bijvoorbeeld beginnen met de opstanding van Christus. Dat is de eerste groep dan, dat is dan Christus zelf, de opstanding. Daarna krijgen wij Pinksteren, dat is Christus zelf de eerste. Dan krijg je daarna Pinksteren, dan krijg je dus de 12 discipelen of zoiets. Hè. De arbeiders zijn bijvoorbeeld degene die dan ook op de Pinksterdag behouden worden of zo. Daarna de derde groep, dan kom je bijvoorbeeld terecht bij Cornelius of zo. Hè. Dan gaat het naar de heidenen toe. Enzovoorts. En dat soort dingen. Meer zulke lijnen kun je wel proberen te ontwikkelen. Want het is inderdaad waar dat waar in de Bijbelse geschiedenis je ook een lijn begint te trekken. Het gaat altijd in fases. Het zijn altijd stappen. De lijn gaat altijd van de een naar de andere enzovoorts. Maar wij hoeven hier helemaal niet te gissen, omdat er domweg geen andere mogelijkheden zijn dan helemaal te beginnen. Helemaal bij het begin, bij Adam namelijk. En het blijkt dat de reeks die we hier hebben, het kan nooit anders, dat die reeks die we hier hebben volstrekt overeenkomt met de reeks van de bedelingen. Het ligt ook het meest voor de hand overigens. Maar het kan namelijk helemaal niet anders. Het is een heel simpele zaak namelijk, dat God inderdaad rekent met verschillende categorieën van mensen die nu eenmaal leven hier op aarde, zeg maar, in die wijngaard dan. Hè, nemen we de gewone lange lijn. De eerste groep, wel dat is de meest eenvoudige die we kennen, en dan komen we inderdaad terecht bij bedelingen. De eerste groep van arbeiders in de wijngaard begint uiteraard gewoon bij Adam. Die hier neergezet wordt op aarde met een bepaalde taakomschrijving, een opdracht, een bepaalde roeping enzovoorts. Zo is het nog eenmaal. Aarde onderwerpen, daarover heersen, hij moet aan het werk. En in elk geval is het zo dat wat er beloofd is, is ongetwijfeld, dat kan moeilijk missen, wat er beloofd is, is ongetwijfeld simpelweg eeuwig leven. Daar gaat het altijd om. En aan de andere kant de dreiging van het verlies van het oude leven, wat men eenmaal van nature heeft ontvangen. Meer mogelijkheden hebben we eigenlijk niet. Ik moet er trouwens bij zeggen, dan kom ik even op die penning terug, daar hebben we geloof ik nog niks over gezegd vorige keer, hè. Penning. Goed. Een zilveren munt, dat is het enige wat erover bekend is. Meer niet. Ja, je kunt die penning door de loop der geschiedenis volgen. Mensen vragen altijd, hoeveel is het waard? Nou, dat hangt er vanaf. Als u mij nou kunt vertellen hoeveel de gulden waard is, dan zal ik u vertellen hoeveel een penning waard is. Ja? Maar de melk is daar goedkoper, hoor. Dan hier. Dus daar heb je ook al niks aan. Dat zijn dingen waar je weer nergens mee terechtkomt. Wat kon je ermee? Wat kun je ermee? Dat zegt niks. Hè? Heb je wel eens met wisselkoersen gerekend? Als je op vakantie gaat naar een of ander bevolken vreemd land en liefst weer ver weg en liefst nog wat achtergebleven ook. Jullie snappen niet waar die wisselkoersen vandaan komen, want er klopt geen bal van. Nee, dat is echt zo. Ik weet niet hoe het nu is, maar ik ben ik laatst geweest, 2 jaar geleden geloof ik, 3 jaar, 2,5 jaar geleden ben ik laatst in Zuid-Afrika geweest. Daar kreeg ik voor, hoe heet die munt, een rand. Kreeg je hier, ik geloof dat ik 68 centen nog voor kon krijgen toen ik ermee in Nederland kwam. Ik zei, laat maar zitten, want dat hoefde ik niet te hebben, die 68 cent voor een rand. Want met diezelfde rand kon je in Zuid-Afrika, die had ongeveer een koopkracht van 2,50 of zo. Wat je hier voor 2,50 koopt, koop je daar voor een rand. Maar als je met diezelfde rand hier kon, krijg je niet 2,50, maar 68 cent. Wie snapt mag het uitleggen, maar ik begrijp van die dingen niks. Ja, dat is allemaal politiek, dat zegt dus niks. Ik bedoel, wat een penning waard is, ik zou het u niet kunnen vertellen. Nou goed, overigens dat is leuk om te weten, een penning is een denarius, en een denarius kort je af met een D, en dat doen de Engelsen nog steeds, want de pence... Pennies, de pens korten ze af met een D. Hoewel je het uitspreekt met een P, korten ze het af met een D, want ze hebben nog wat Latijn in de taal. Nou goed, kan je allemaal zeggen.
Niet meer.
Niet meer? Is het nou veranderd?
Ja, het loopt mee.
Gaat slecht met Engelse traditie,
ja,
dus.
Maar ja. Het is wel zo dat het volk een oorspronkelijk Engels dagloon was.
Ja?
Yeah.
Ja. Oh. Nou,
dat dag werkte, vorige eeuw had hij een pond erin.
Interessant. Kom hier even staan dan.
Dat wel.
Vraag me af, dat was nog voor de uitvinding van de vakbond waarschijnlijk. Nou goed, we zullen het maar bij laten. Nee, het punt is gewoon dat een penning gewoon staat voor een zilveren munt. Dat is eigenlijk de hele betekenis van het woord. Wat je ermee kunt doen en hoe groot het ding is, maakt ook verder niet uit. Maar het aardige is dat we daarmee wel terechtkomen in het Oude Testament. Want daar kennen we ook één zilveren munt, namelijk de zilveren sikkel. En wat is die waard? Goeie, hè? Een mensenleven. Je werd gebruikt voor lossing. Daar komt het op neer. En in het Nieuwe Testament wordt deze penning gebruikt omdat men 1 penning belasting diende te betalen. Ik weet niet per hoe lang. Misschien wel per jaar, weet ik veel. Maar in ieder geval, dat is in Matthäus 22, dat is hier vlakbij. Vind je dat terug. 1 penning belasting. Maar de gedachte is die van lossing. De gedachte is dus eigenlijk dat 1 penning gewoon staat, of 1 sikkel, staat gewoon voor een mensenleven. Een mens. Dat verklaart meteen die geschiedenis. Vers 19. Daar ging het over de strikvraag over de schatting. Nou, neemt u van mij aan, over schatting worden altijd strikvragen gesteld. Maar goed. Maar er staat in vers 19, gij geveinsden, wat verzoekt gij mij, toont mij de schattingpenning. De gedachte is dan dat die ene penning betaald zou moeten worden. En dat komt overeen met de Hebreeuwse betekenis van de term. Dan wordt het een sikkel namelijk, en een sikkel staat ook voor een mens. Dat is moeilijk uit te leggen, maar als ik het straks vlug zeg, hè? Een sikkel heeft een getalswaarde van 430, niet handelswaarde, getalswaarde van 430... En 430, dat is dezelfde getalswaarde als die van de mens. Een ziel, namelijk nefesh. Dat is precies hetzelfde. 430 staat nou eenmaal voor de mensenleven. De oude mens namelijk. In zijn geheel. Nou, dat is alles. Nou, als men dan een penning kan verdienen, oftewel een sikkel kan verdienen, wat verdient men dus dan? Wat krijgt men dan? Zijn leven. Dat is gewoon zijn leven. Moeilijker is het niet. Zijn leven. En in dit geval gaat het uiteraard dan om eeuwig leven, om wedergeboorte. Maar dat is ook geen, dat is helemaal niet moeilijk, want de wijngaard levert immers wijn en dus eeuwig leven. Het is precies hetzelfde. Langs alle wegen kom je daar terecht. Daarom heeft het ook niet zoveel te maken met de hoeveelheid arbeid die men geproduceerd heeft. Het heeft te maken met of men eeuwig leven ontvangt. Ja, dan wel nee. Vandaar dat dan ook dat die lui hier niet op stukloon staan of iets dergelijks, want met echte arbeid heeft het nauwelijks iets te maken. Eigenlijk niks. Maar goed, waar het om gaat is dit. Dat we vanaf het begin, vanaf de eerste uren, zeg maar, of moet ik zeggen het uur nul, dat weet ik niet, komt men terecht inderdaad bij Adam, dus vers 2 van Matthäus 20, gaat het over arbeiders, of vers 1 en 2 eigenlijk. Ging in de morgen, stond uit om arbeiders te huren, en ik kwam overeen voor een penning des daags, en de zon in zijn wijngaard. Wel, dat komt overeen met de schepping van de mens eigenlijk, en het zetten van de mens in deze wereld. Daarbij hebben we het uiteraard over Adam, en het enige wat hij verdienen kan, wat hij krijgen kan, is een penning, oftewel eeuwig leven, daar gaat het ook om. Hij krijgt dat ook aan het eind van de dag. Want de jongste dag heet dat bij ons dan, maar ik bedoel dan de laatste dag, hè. Maar gewoon aan het eind van de geschiedenis van deze wereld, de heilsgeschiedenis die hier uitgebeeld wordt als één dag, aan het einde van krijgt hij dat ook. Het principe is bovendien dat wat voor Adam geldt, geldt vervolgens voor al zijn afstammelingen. Die arbeiders die gehuurd werden, was niet alleen Adam en misschien nog net even zijn zonen of zo, maar het gaat daarbij om dat Adam, en dat wat tot Adam gezegd wordt, in feite van toepassing is op niet alleen Adam, maar op al zijn afstammelingen. Dat wil zeggen op heel de natuurlijke mens. Ik zei niet mensheid, maar de natuurlijke mens. En ook uitdrukkelijk enkelvoud, want zo bedoel ik het ook. Want waar we mee te maken krijgen, is heel eenvoudig met wat ik dan altijd maar noem de eerste bedeling, die ik dan gewoon het liefst zou aanduiden als de bedeling van het individu. Maar dat moet je altijd weer uitleggen, hè. Maar ja, als ik zeg de bedeling van het geweten, dat is de bekendere naam, dan moet ik het ook uitleggen. Want met één woord kun je het niet zeggen. De gedachte is namelijk dat daar de mens gezet wordt op aarde met inderdaad een persoonlijke verantwoordelijkheid en met een opdracht die hij inderdaad van God zelf meekrijgt. Daar gaat het om. En die hele eerste bedeling of huishouding, zoals dat heet, heeft alles te maken met de persoonlijke, de individuele verantwoordelijkheid dus van de mens in relatie tot zijn schepper. Het enige wat hij zou moeten doen, en wat hier dan als werk wordt omschreven voor de gelegenheid, omdat het een gelijkenis is, het enige wat hij zou moeten doen, is feitelijk zijn vertrouwen stellen op zijn God. Want daar komt het in de praktijk op neer. Hij zou moeten luisteren naar het woord Gods, zich daaraan onderwerpen en zich daaraan houden. Meer was eigenlijk ook niet nodig. En voor de rest blijft het dan ook zo dat God zich ook in de loop der geschiedenis steeds met de mens bemoeid heeft. Dat is in ieder geval de algemene waarheid. Maar wat we zien is dat vanaf het allereerste begin, dat wil zeggen vanaf Adam, God verantwoordelijkheid legt bij de mens, de individuele mens. En ik moet u zeggen, de eerste 1500 jaar, maar ik bedoel eigenlijk de eerste 1656 jaar, namelijk tot aan de zondvloed, vinden we in de Bijbel ook inderdaad slechts individuele mensen genoemd. Daar is van niks anders sprake. Er zijn ook niet verdere specifieke beloften of specifieke verantwoordelijkheden. Er zijn niet mensen verkozen boven andere mensen of wat dan ook. Er wordt een reeks van mensen bij name genoemd. Uiteraard niet iedereen. Daar kunnen we niet aan beginnen, hè. Maar ze worden bij name genoemd en daar blijft het dan ook bij. Verder niks over te melden. Ja, en enkelen van hen worden als voorbeeld aangehaald later in de Hebreeënbrief. En daar gaat het om het persoonlijke geloof van die lui. Hè? In ieder geval wordt dan genoemd Abel, door het geloof heeft Abel, dus de tweede generatie dan, een betere offerande gebracht aan Kain. Nou ja, zo was het ook. Maar er is niemand die hem dat gezegd had. Werd er niet onderling overleg gedaan. Was niet een gedeelde verantwoordelijkheid. Was gewoon zijn persoonlijke verantwoordelijkheid en relatie tot God. En daarna hebben we nog, wordt Henoch bij name genoemd. Eveneens Hebreeën 11. Door het geloof heeft Henoch enzovoorts. Hè. Hij wandelde met God en hij was niet meer, God nam hem weg. Maar in ieder geval, hij stelde zich open voor God die inderdaad tot hem sprak. Meer niet. En over zijn familie weten we verder ook helemaal niks. Het is gewoon een los individu en er is verder niet eens enige geschiedenis over te vermelden. En ze hebben zelfs geen plaats in geschiedenis als zodanig. Dat wil zeggen, ze worden even genoemd, maar ze hadden genoemd kunnen worden in willekeurig welke tijd van de heilshistorie dan ook. Eenvoudig, omdat er geen relatie bestaat met enige verdere gebeurtenissen in hun tijd, zal ik maar zeggen. En daardoor komen ze tot ons inderdaad als individuen met een persoonlijk gelovende persoonlijke verantwoordelijkheid. Wel, dat is eigenlijk ook altijd zo gebleven. Noach wordt ook nog genoemd trouwens in Hebreeën 11. En daarbij gaat het ook om zijn persoonlijk geloof. Er staat uitdrukkelijk dat God tot hem gesproken had en Noach vertrouwde daarop. Nou ja, vertaald met geloofde daarin, maar dat is hetzelfde. En daardoor is hij ook behouden geworden, heeft hij de ark toebereid enzovoort. Hij heeft dus wel wat gedaan. Hij wordt ook als prediker der gerechtigheid genoemd in de een van de Petrusbrieven in elk geval. Maar niettemin, het gaat daarbij om persoonlijk geloof. En ik moet erbij vertellen dat dat in de loop der geschiedenis ook altijd zo gebleven is. De belangrijke Bijbelse boodschap is dan ook een boodschap die niet gericht is aan volkeren of zoiets, maar die gericht is aan de individuele mens, die een persoonlijke verantwoordelijkheid heeft tegenover zijn schepper. En in die zin hoort elk mens van nature bij die eerste groep arbeiders. Denk erom, dit is een gelijkenis hoor. Uren rekenen we ook niet netjes uit van verhoudingsgewijs, het heeft er niks mee te maken. Het gaat er gewoon om dat vanaf het allereerste begin de mens en daarmee ook zijn afstammelingen geroepen zijn. En de belofte is die van één penning, meer is er niet. En het is dus tot vandaag nog zo. Ik weet niet of je er ooit over nadenkt. Ja, ik kom net van een begrafenis, dus dat is altijd wat lastig hè, dan... Ja, wat moet je anders aan denken, hè? Maar ja, waar denk je aan? Dat de mens uiteindelijk alleen is, hè? Hij wordt alleen geboren. Nou, hij wordt geboren, maar dan is hij alleen en hij blijft zijn leven lang alleen en dan is hij nog alleen. Hij heeft er niemand wat. En andersom geredeneerd, ik bedoel, zo hij is alleen geboren en sterft alleen en dat was het dan. Maar andersom geredeneerd, in het leven kan men nog zoveel hebben om zich heen, steun hebben, verwanten hebben, tot een bepaalde groep horen, of kasten, of tot Rotary, of tot, dan laat ik het niet zeggen, dan moet ik het weer uit die band knippen, maar zeg maar tot het een of andere kerkgenootschap of zo, of bij de klaverjasvereniging. Dat kan natuurlijk ook, waar je maar sociale contacten vindt. Maar het probleem is, daar kun je achter verschuilen, daar kun je je steun vinden, maar uiteindelijk sta je toch alleen en degene die je hebt om je heen ontvallen je toch. Vroeg of laat, dat kan door de dood zijn, dat hoeft niet hoor. Kan op alle manieren, je staat toch alleen, dat is altijd zo, dat is voor ieder mens zo, ieder mens blijft fundamenteel eenzaam of alleen. Sommigen kennen daar verschil tussen, hè, tussen eenzaam en alleen, maar dat moeten we dan eerst even afspreken. Dus daar begin ik nou maar niet aan. Maar dat is toch het principe. Hij staat alleen en hij staat alleen in relatie tot zijn schepper. En wat Romeinen 14 zegt, blijft waar. Staat er weliswaar in verband met degene die wedergeboren zijn en deel uitmaken van de gemeente. Maar daar staat, zo dan, en ieder zal voor zichzelf rekenschap geven. En dat is het dan. En er valt niet te wijzen, er valt niet de schuld op een ander te schuiven. Ieder zal voor zichzelf rekenschap geven, zal verantwoording afleggen. Ieder staat of valt voor zijn eigen heer en niet voor een ander. Dat is het hele verhaal. En ik weet wel, de mens in zijn aardse bestaan kan wat betreft alle dingen, zeker wat betreft godsdienstige zaken, kan hij met gemak anderen de schuld geven. Als het verkeerd gegaan is in zijn leven, zal ik maar zeggen, dan kan hij, als hij voor God staat, altijd nog zeggen van, ja, maar het was mijn opvoeding. Ik ben nou eenmaal in een bepaalde kring geboren of grootgebracht, of in een bepaald land geboren, daar was iedereen zo. En men kan natuurlijk altijd nog zeggen, ja, maar onze predikant, die zei altijd, dus ja, toen durfden wij ook niet, hè. Hoor God, ik heb het vandaag gehoord. Predikant die zei, maar je mag niet geloven. Het moet wel, maar het mag niet. Dat hou je toch niet voor mogelijk? Dat is echt waar. Nee, dat is serieus. Ja, serieus waar. Dat bestaat ook nog, hè. Want geloven is werken en daar kun je het niet mee verdienen. En door je eigen geloof kun je het ook niet verdienen. Dus je mag niet geloven. Hè? Ik heb zelfs gehoord, ik mag het eigenlijk niet vertellen natuurlijk meteen, maar ik heb zelfs gehoord van, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Maar dat betekent niet dat je het aan mag nemen. Het betekent alleen dat het waard is om aangenomen te worden. Maar je mag het niet aannemen. Nou, dan kun je dus altijd als je voor de Heer staat zeggen, ja, maar toen en toen heeft die predikant heeft gezegd. En ik dacht dat hij het wist. Van, ja, maar het mocht niet. Nou ja, zo zit het dus niet. En je moet ook nooit aannemen wat een mens zegt. Ongeacht wie hij is. Het gaat erom of je die Bijbel gekend hebt. Of je die gelezen hebt, of je die gehoord hebt enzovoorts. En of je gelooft of niet. Wel, geloof is uit het gehoor en gehoor is door het woord Gods. Daar hoef je niet op gaan zitten te wachten. Dat moet je gewoon doen. Een keuze maken. Geloof is trouwens altijd een kwestie van keuze maken. Als je niet gelooft dat die auto het doet als u de contactsleutel omdraait, dan stapt u er toch niet in. Het is een kwestie van kiezen. En als u het niet gelooft, stapt u er niet in. Als u het wel gelooft, doet u het wel. Ik bedoel, dat is maar net waar je voor kiest. Hè? Als je meer vertrouwen hebt in de mens dan in God, dan vertrouw je op de mens. Als je niet in God gelooft, moet je in mensen geloven. Ik hoor het laatst ook iemand zeggen. Hè? En geloof niet, waar gelooft u dan? Nee, zeg, ik geloof niet, ik geloof in mezelf. Ja. Nou, dan kom je dan nog wel achter. Hè? Als je tijd genoeg hebt. Wat een onzin. Hè? Het is altijd een keuze. De schrift zegt, kies nu heden wie gij dienen zult. Dat is gewoon een kwestie van keuze maken. Alle onzekerheid in de wereld wil ik er voor de gelegenheid nog wel de Bijbel naast leggen en zeggen, het is misschien ook onzeker, maar beter dan dit hebben we toch niet. Dat claimt in ieder geval het woord van God te zijn. Laten we daar dan ons vertrouwen in stellen en zien hoe ver we komen. He? Want waarom zou je mensen geloven? En als je toch mensen zou geloven en je gelooft niet dat dit het woord van God is, dus door mensen is voortgebracht, dan kan je altijd nog hierin geloven. Toch in die Bijbel dus. En dan zien we weer hoe ver we komen. Dus zo werkt het toch. Een kwestie van keuze maken. Maar goed, waarmee ik maar zeggen wil, dat de verantwoordelijkheid voor geloof of ongeloof en voor eeuwig behoud enzovoort, die verantwoordelijkheid ligt bij de mens. God zegt niet, bid tot mij en ik zal u bekeren. God zegt, bekeert u. God zegt, of Paulus zegt, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. De keuze ligt niet bij God, de keuze ligt bij de mens, of je dat toelaat of niet. En dat is de hele Bijbel door zo. Dus hoe je tot andere gedachten zou kunnen komen, is mij een raadsel. Maar de Bijbel is er duidelijk genoeg over. Ieder mens heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. En het is al zo vanaf Adam. En inderdaad, die arbeiders die daar gehuurd worden, dat is dus de natuurlijke mens, de individuele mens. Die arbeiders ontvangen hun loon of niet. Werkers in de wijngaard onderwerpen zich aan die Heer, komen ze overeen, wel, dan krijgen ze eeuwig leven. Zo zit het nou eenmaal. Eenvoudig genoeg. Daarna wordt het wel wat ingewikkelder, overigens, want er komen nog wat complicaties. De Bijbel leert ons nogal wat meer dan alleen deze persoonlijke verantwoordelijkheid van de mens. Maar in elk geval staat die als een paal boven water. Daarna echter krijgen we te maken met een tweede categorie van arbeiders, die hier genoemd wordt, in ieder geval in vers 3. Aan de beschrijving ervan hebben we verder niks. Ik dacht dat dat voor iedereen duidelijk was. De beschrijving is voor al die groepen hetzelfde. En dezelfde tijdrekening hebben wij daarbij niets aan. Wat we vervolgens vinden namelijk bij die tweede categorie, is eenvoudig niet meer de persoonlijke omstandigheid van de natuurlijke mens, zoals die vanaf Adam altijd geweest is, want dat is het eerste begin. Maar daarna hebben we te maken vanaf Noach met volkeren als geheel. En volkeren als geheel bestaan weliswaar uit individuele mensen, maar er komt nog een andere aangelegenheid bij, namelijk dat God zelf degene geweest is die ooit de mensheid verdeeld heeft in volkeren. Dus niet populair nog om het te zeggen. In de dagen waar iedereen naar eenheid van de volkeren streeft. Maar niettemin is het zo dat de mensheid in de tijd, direct na de zondvloed in de dagen van Noach, streefde inderdaad naar eenheid. Op precies dezelfde manier als in onze dagen, zal ik maar zeggen. Kom, we zullen Babel eens bouwen. En dan moet dit het centrum van de beschaving, de menselijke cultuur worden enzovoorts, met enige monumenten enzovoorts. Cultuur vooral, hè, want daar wordt de mens in verenigd. Cultuur is ook het product van de mens. Vandaar dan ook dat het tegenwoordige Babel zelfs in de eerste plaats bekend is om de jaarlijkse culturele manifestaties die daar gehouden worden. Merkwaardig is dat, hè? Jawel, zo werd het ook geopend en elk jaar worden die manifestaties daar gehouden, festivals, hoe het maar heet, maar het gaat allemaal om kunst enzovoort. In de eerste plaats muziek, omdat muziek nou eenmaal de meest... Laat even ophaten, kom op. Omdat muziek nou eenmaal Nou, een van de meest geestelijke kunstvormen is die er bestaat, omdat er helemaal niks tastbaars bij is, niks vormgevends meer bij enzovoort. Het klinkt alleen maar. Daniel Weyenberg zei in de tijd, muziek is de enige kunstvorm die in de Bijbel geoorloofd is. Nou ja, voor iemand met een Joodse achtergrond is dat redelijk te zeggen. Omdat er staat, gij zult u geen gesneden beeld nog enige andere gelijkenis maken. Ik vind het een beetje misverstand, omdat de moderne kunst sowieso nergens op lijkt. Dus het lijkt me niet op van toepassing. Maar dat even terzijde. Muziek lijkt soms ook nergens op, hè? Oh, ja. Nou goed. Ja, er zijn de structuren zoeken, hè? Dat is de opbouw zoeken. Ja. Maar waar het om gaat is inderdaad dat muziek een belangrijke rol speelt dan. En het aardige is dat we in Openbaring lezen over de val van Babel. Dat is ongetwijfeld het Babel wat wij nu kennen. En we lezen daarover uitdrukkelijk en zelfs uitgebreid, ook in het Oude Testament trouwens al, dat de muziek zou verstommen. En het geluid van de muziekinstrumenten er niet meer zou zijn. Heel eigenaardig. Ik heb me altijd dan gevraagd, wat heeft het met Babel te maken? Maar daar gaat het juist om, dus de hoogste cultuurvorm, de hoogste kunstvorm die er bestaat. En dat schijnen ze in Babel vandaag ook nog precies te weten. Maar hoe dat ook zij, Babel zou het hart zijn van de wereldbevolking. De bevolking is een beetje een raar woord in dit verband, want het gaat dan niet eens om volkeren. Het gaat om individuele mensen die dan geregeerd worden vanuit Babel door één mens. En dat was niet de bedoeling, omdat weliswaar ooit de volkeren, dat wil zeggen de hele wereldbevolking als geheel, zal ik maar zeggen, gebracht zou moeten worden onder één koning, dat is wel waar, maar dan niet in Babel, maar in Jeruzalem, en dan niet onder zomaar een mens, maar onder de zoon des mensen, dat wil zeggen onder Christus. En daar was het nog een beetje te vroeg voor in de dagen van Noach. Soms heb ik de indruk, hè, maar dat moet je niet verder vertellen, want ik heb het niet in de Bijbel gelezen. Maar soms heb ik wel eens het idee gehad dat de mensen in die dagen gedacht hebben van de verlossing is tot stand gekomen, het oordeel is geweest, de jongste dag is geweest. Want de aarde is immers onder water gelopen enzovoort. De hele generatie van goddeloze mensen, van de wereld der goddelozen, is immers geoordeeld. En nu is verlossing tot stand gekomen. Noach kwam, typologisch gezien, in ieder geval, terecht op een nieuwe wereld. Wel, dat was het niet, maar typologisch komt dat best wel overeen. En ze hebben gedacht, nou komt de beloofde koninkrijk, de aarde moest onderworpen worden en de mens zou daarover heersen. Laten we dat dan maar doen. Alleen degene die het deed, Nimrod, was een rebel. Die heeft het uitgevonden, hè? Die heet zo, hè? Nimrod. Dat wordt vertaald met een rebel, een opstandeling. En die dacht, ik sticht hier mijn wereldrijk. Maar hij had zijn naam tegen, want hij is natuurlijk een geweldig type van de laatste koning van Babel. Het beest, of hoe je dat maar genoemd mag worden, en nog hoger, een type van Satan zelf, die trouwens ook als koning van Babel beschreven wordt in Jesaja 14. Nou goed, hoe dat ook zij, hij dacht eenheid te kunnen bewaren, maar God zei, nee, zover is het niet, dat moet ik niet hebben, als er eenheid komt, komt het op mijn tijd en onder mijn koning. Dus wat deed hij? Hij verdeelde de mensheid in volkeren. Over de aarde, hij verdeelde de aarde netjes, stukjes, er werden zelfs grenzen bij vastgesteld, staten. Ik weet niet welke, maar het staat er wel. En er werd keurig geregeld dat de mensheid in volkeren uiteenviel, waarbij, families eigenlijk nog in die dagen, maar waarbij inderdaad die volkeren gesteld werden onder aparte heerschappij. Dat wil zeggen dat bij die gelegenheid iets gebeurde wat later weer wordt aangehaald in Romeinen 13. Wat zit ik in Romeinen ineens? Dat was net in 14. Nou, dan ging het over de individuele mens. Nou ben ik in Romeinen 13, toch de omgekeerde volgorde dus. Romeinen 13, want daar staat alle ziel, zij de overheid over hem gesteld, of over haar gesteld, onderworpen. Wordt ook daar trouwens tot gelovigen gezegd, maar daar gaat het nou verder niet om. Er staat namelijk dat de overheid Gods dienaresse is. Ik moet trouwens zeggen dat een dienaar eigenlijk fundamenteel altijd vrouwelijk is. Maar goed, dat maar even terzijde. Maar de overheid is Gods dienaresse, want er staat er is geen overheid dan van. Maar beter zou zijn te vertalen met uit, de Wennewoland dan. De uit God, want dat staat er ook exact in het Grieks. Dat wil zeggen dat God degene is die die overheid ook daadwerkelijk heeft ingesteld. En het is onder andere gebeurd om het verschil tussen de volkeren te handhaven. Dat lijkt me wel duidelijk. Als er geen overheid geweest zou zijn over die verschillende volkeren, zouden die volkeren met gemak weer verenigd worden onder één centrale overheid, onder de man, namelijk met de grootste bond. Ja, zo gaat het toch. En wie dat is, dat wordt in de politiek dan vervolgens geregeld. Nou ja, daar hebben we het verder niet over. Maar wat er dus gebeurt, is dat de mensheid opgedeeld wordt in volkeren. Het blijkt trouwens dat er daarna ook staat welke volkeren, stuk of 70, hè, in het volgende hoofdstuk, Genesis 11. Daar staat het allemaal om. Het is heel vreemd dat als je niks weet en je leest het, zou je denken het is een soort geslachtsregister of zoiets. Al kun je dat slecht volhouden. Maar sinds mensenheugen is het toch uitgelegd geworden als... Bij Genesis 10 bedoel ik. Ik wissel die hoofdstukken altijd. Hè? Als ik 10 zeg, dan denkt u 11. En als ik 11 zeg, dan denkt u 10. Zo zit het. Hè? Dus we gaan nu naar Genesis 11. Wat wordt dan dus 10? Jawel. Waar wel eens waar boven staat dat Sem, Cham en Jafet zonen werden geboren na de vloed. Eigenlijk moet ik pas in vers 2 beginnen. En dan krijg je de opsomming. Maar het punt is dat daarin een opsomming komt in 3 rubrieken. Dat wil zeggen 3 categorieën naar de 3 zonen van Noach. En daarvan staat vervolgens van elk van die categorieën dat zij dat op deze wijze en na deze indeling deze huisgezinnen verdeeld werden naar hun huisgezinnen, naar hun spraken, in hun landschappen, naar hun volken. Ik haal de term nu even uit vers 31, maar hij staat er, daar staat het over Sem, maar daarvoor staat het ook al een keer over eerst over Cham, hè? In vers 5 staat dat al over Jafet. Ja, zo is het, ja. Dat is vers 2 tot en met 5 dan. En vers 5 zegt dan, van deze zijn verdeelde eilanden de volken in hun landschappen, elk naar zijn spraak, naar hun huisgezinnen onder hun volken. Er wordt dus uitdrukkelijk gezegd dat hier de volkeren ontstaan. En dat dit niet maar een geslachtsregister is, dat we hier te maken hebben met de eerste koningen, zou je dan moeten zeggen, over diverse volkeren. Nou, het waren familiehoofden, stamhoofden als u wilt, maar dat maakt fundamenteel natuurlijk geen verschil. Daarna krijgen we de opsomming van de afstammelingen van Cham, vanaf vers 6 tot en met vers 20. En in vers 20 staat dan, deze zijn zonen van Cham, naar hun huisgezinnen, naar hun spraken, in hun landschappen, in hun volken. En daarna Sem, dat is vers 21 tot en met 31. Deze zijn zonen van Sem, vers 31. Naar hun huisgezinnen, naar hun spraken, in hun landschappen, naar hun volken. En dan nog een keer in het algemeen. Deze zijn de huisgezinnen der zonen van Noach, naar hun geboorten, in hun volken. En van deze zijn de volken op of over de aarde verdeeld, na de vloed.
Waarom heeft er niet bij zo'n kader gehad?
Waarom die zo heet? Dan moet je zijn moeder vragen, hè? Want de moeder gaf meestal de naam. Dat weet ik niet, hoor, waarom die zo heet. Nee, dat is andersom. Het land krijgt later de naam van het volk wat er woont. En in het land woonden de Kanaanieten, dus heet het land Kanaan. Naar de stamvader van het volk. En dat is een normale Bijbelse gebruik. Vandaar dat men, dat vind ik leuk, vandaar dat langzamerhand verwarring begint te ontstaan over de naam Palestina. Het werd wel tijd ook, want Palestina in de Bijbel is de Gaza-strook. Palestina is het land der Palestijnen, oftewel der Filistijnen. Ja, staat de vertaling, staat er dan Palestina. Maar het zou dan correcter zijn om te lezen als Filistea. Maar het is hetzelfde natuurlijk. Palestina is in de Bijbel, komt voor in Jesaja bijvoorbeeld. Er worden oordeel over de Filistijnen aangekondigd. Er staat boven de last van Palestina. Dat is niet het beloofde land, maar dat is het land van de Palestijnen uiteraard. Enzovoorts. Dus de naam van De stamvader van het volk werd overgedragen op het land. En dat lijkt me ook erg voor de hand liggend. Dat geldt voor Egypte bijvoorbeeld ook. En Mitzrayim, hè. Ook een van die stamvaders. Nou ja, dat geldt voor zoveel. Daar hoef ik niet eens voorbeelden van te noemen. Maar het moet natuurlijk duidelijk zijn dat daar in Genesis 10, en deze keer bedoel ik echt Genesis 10, dat daar in Genesis 10 uitdrukkelijk gezegd, gesproken wordt over de verdeling van de mensheid in 70. Meer waren er niet. In 70 groepen, dat wil zeggen 70 volkeren. En die hadden ook verschillende spraken, dat staat er ook. Naar hun spraken. Wat er nog bij komt, dat de spraak in hoge mate bepalend is voor, of de taal bedoel ik dan eigenlijk, hè, want daar gaat het om, tongen. Dat de taal in hoge mate bepalend is voor de ontwikkeling van de mens en dus ook van een volk en voor de ontwikkeling van een cultuur. Dat is een heel apart verhaal om dat uit te leggen, maar daar begin ik nou maar niet aan. Maar het is wel zo. Taal is bepalend voor een volk. En dat in Friesland. Nou ja, goed.
Ja.
Ja, natuurlijk, dat gaat samen op. Dat gaat samen op, ja. Nou goed, dat is een vak apart, dus daar zullen we het niet over hebben. Maar in Genesis 10 wordt het opgezond en in Genesis 11 wordt verteld hoe het dan kwam. Namelijk die torenbouw van Babel enzovoort. Want in Babel stapelen ze altijd stenen op, tot in onze dagen aan toe. Hè. Bakstenen trouwens altijd. En hoezo? Ja, dat kan wel zijn, maar het gaat maar om de... Het is in Nederland ook zo, wou je zeggen.
Ja,
jawel, dat is ook...
Dan moet
je wat. Inderdaad, dan moet je wat. Maar niettemin kan dat nooit het beloofde bouwwerk God zijn, of de stad die fundamenten heeft, of wat dan ook. Want die wordt niet met tichelstenen gebouwd, maar met natuursteen. Het leuke is dat je later, maar... niet zoveel mee te maken. Maar je hebt in Babel, er staat eerst, zaten de tichelen voor steen. In plaats van steen betekent dat uiteraard. En die stapelen ze op en er komt niks van terecht. En Babel wordt vertaald, Babel dus, wordt onder andere vertaald met huis van God. Nou ja, poort gods of tempel gods of iets dergelijks. Een van die synoniemen, maar zeg maar een huis van God wordt gemaakt, vertaal ik het zomaar even dan. Dat is overigens niet de Hebreeuwse vertaling. Maar daarna krijgen we ooit te maken, enige hoofdstukken verder, met Bethel. Dat wordt ook vertaald met huis van God, onder andere dan. En daar worden ook stenen opgestapeld en dat zijn echte stenen. Niet bakstenen, maar echte stenen. En die reiken inderdaad tot in de hemel. Nou ja, in een droom dan, vooruit. Want dat was de droom van, dat was de droom van Jacob, ja. Kun je in de vertaling niet zien, er staat er een ladder, maar het Hebreeuwse woord veronderstelt een stapel stenen. Wat staat er? Nou, ik weet niet precies, maar ieder geval met het woord Sela erin, de steen dus. Hè? Dus het was een stapel stenen die er zaten. Dat is trouwens logisch ook, want wat Jacob deed was die ene steen nemen en daarop gaan liggen. En toen droomde hij van een heleboel stenen bovenop elkaar, waar je ook op kon gaan, die je kon beklimmen. En dat reikte inderdaad tot in de hemel. Dat is het contrast tussen Bethel en Babel. In Babel worden de tichelstenen gestapeld. En dat zou in de hemel moeten reiken, maar het komt er niet. En in Bethel worden de gewone stenen gestapeld. En het reikt wel tot in de hemel. Later krijgen we nog een variant, ook in een droom. In een droom van de koning van Babel, notabene. Waarbij één steen net zo groot wordt dat hij de hele aarde vult. En dan verdwijnt dat hoge ding wat daar in Babel stond. In dat geval geen toren, maar een beeld. Maar dat maakt natuurlijk voor de betekenis niks uit. Hè? Dat is in Daniel 2. Dat is een steen zonder handen afgehouden die uiteindelijk de gehele aarde vulde. Komt precies op hetzelfde neer als die steen uit Bethel. Maar goed, waar het maar om gaat, is dat we te maken hebben in de schrift met ook een geschiedenis niet alleen waarin individuele mensen voorkomen die al of niet tot geloof kwamen, maar we vinden ook de geschiedenis van volkeren die ook trouwens al of niet tot geloof komen. En zoals de individuele mens een eigen aard heeft, soms bijzonder eigen aard, mag ik wel zeggen, hè? Zoals de natuurlijke mens een eigen aard heeft, zo heeft een volk dat ook. Dat mag je ook niet meer zeggen, want dat wordt allemaal niet meer erkend. Hè? We moeten zoveel mogelijk van al die nationaliteiten afvertegenwoordigen het evangelie.
Daar zit een gevaar in.
Wat?
Als je bepaalde volken, bepaalde menigheden gaat beoordelen of veroordelen.
Nee, het ja, kijk, het gevaar is dat men vervolgens de zaak terugdraait en zegt, oh, hebben volkeren een aard? En dan doet men alsof de zogenaamde volksaard de aard is van alle leden van dat volk. En dat is niet waar, dat zijn twee verschillende dingen. Nee, er is direct verband tussen natuurlijk, maar het zijn twee verschillende dingen. U bent toch ook niet de gemiddelde Nederlander, of wel? Ik denk het niet, we zijn met zo'n clubje bij elkaar gekomen, we kunnen nooit staan voor de volksaard. Wij moeten heel anders zijn dan de gemiddelde Nederlander. En dan zegt men wel eens, die bestaat niet, maar dat is onzin, die bestaat wel. De gemiddelde Nederlander bestaat wel. Je kunt voor alles een gemiddelde nemen. Een volksaard bestaat ook wel degelijk. Je hoeft de geschiedenis van een volk maar na te gaan om die aard terug te vinden. Het heeft altijd een bepaalde neiging. Dat kan ook niet anders, omdat in principe een volk in principe afstamt van dezelfde stamvader. Dat is van oorsprong zo. En dan weet ik wel dat er heel wat landen zijn waar je een verzameling van mensen vindt van allerlei etnische minderheden die dan samen weer een meerderheid vormen en dat soort zaken meer. Daardoor verdwijnt een bepaalde volksaard en daarmee verdwijnen dus ook bepaalde culturen. Dat is nou eenmaal zo. Ik bemoei me niet met politiek zoals u weet, dus daar heb ik niks over te vertellen. Maar zo is het wel, ja. En daar waar volkeren geïsoleerd leven, blijft de volksaard ook inderdaad goed bestaan. En hoe stabieler die volksaard is, hoe stabieler kennelijk ook, hoe minder verschillend denk ik ook is tussen de individuele leden van het volk. Zo zit het natuurlijk. Daar bestaat wel verband tussen, maar het zijn twee totaal verschillende dingen. Daar komt erbij, maar dan loop ik op de dingen vooruit. Lastig, maar is noodzakelijk. Er komt bij dat de individuele mens, in het algemeen gesproken, los van wat er daarna nog verder gebeurt, maar dat de individuele mens op de jongste dag, hoe lang die ook duren mag, zal moeten verschijnen voor de grote witte troon, zo heet dat namelijk, en daar staat hij alleen. Iedereen moet daar verschijnen, maar hij staat er alleen. Soms denk ik, het moet een lange dag worden, maar goed. Dat is mijn probleem natuurlijk niet. Maar het gaat erom dat mensen daar alleen staan. Het heeft verder nergens wat mee te maken. Dus ook op de jongste dag. Maar nou komt het punt dat we ook te maken hebben met volkeren die door God geschapen zijn. Die door God zo geregeld zijn in elk geval. Het is ook opmerkelijk dat wij bijvoorbeeld in de Bijbel in Genesis 10... Nou bedoel ik echt 10 dus. Hè, in Genesis 10 al die volkeren tafel vinden. Kortom, de indexering, de inventarisatie van welke volken er zijn, terwijl daarna in hoofdstuk 11 pas verteld wordt hoe ze er komen. Nou zegt dat niks, want het kan natuurlijk best zijn dat beide hoofdstukken ruim na die tijd pas geschreven zijn. En dat is ook wat algemeen geloofd wordt trouwens. En dan kun je altijd nog kiezen in welke volgorde je het verhaal gaat vertellen. Maar de volgorde waarin staat, wijst er toch op dat inderdaad God eerst zijn inventarisatie maakt en dan pas het tot stand brengt. Dat doet hij namelijk altijd. Eerst plan en dan pas de uitvoering daarvan. En als dat zo is, en ik twijfel daar niet aan, als dat zo is, betekent het dat God niet alleen die volkeren gemaakt heeft, maar van die volkeren met hun eigen identiteit ook ooit verantwoording vraagt. En wat sta ik te vertellen, hoef ik niet zelf te bedenken. We hebben hoofdstukken vol in de Bijbel waarin gesproken wordt over de uiteindelijke bestemming van de diverse volkeren. Het is vroeg om nou te zeggen, maar in elk geval kennen we dat verschijnsel in verband met het volk Israël, waarvoor een duidelijke bestemming bestaat. Die is duidelijk voor ons, hopelijk. Dat moet eigenlijk ook wel, maar die moet duidelijk zijn, omdat God juist het volk Israël als voorbeeld gesteld heeft voor al Gods handelen. Hè. God maakt aan Mozes zijn wegen bekend, aan Israël zijn daden, zegt de Psalm 103. En daar gaat het maar om, Israël is het grote voorbeeld. Nou, aan Israël zie je dan toch in ieder geval dat God een bestemming heeft voor de volkeren. En soms worden dingen alleen maar gezegd over Israël, maar bij andere gelegenheden staat er wel bij, ook bij, en de andere volkeren. Let op het teken van de vijgenboom en de andere bomen, et cetera. Kortom, de gedachte is dat die volkeren inderdaad door God zo gewild zijn om de mensheid verdeeld te houden, om ze te beperken ook in hun mogelijkheden, om scheiding te houden zodat het in de praktijk onmogelijk zou worden om tot eenheid van al die volkeren weer te komen, of dus om te komen tot één mensheid. En dat is het vermakelijke natuurlijk, want ik vind het vermakelijk, hè. Het vermakelijke is dat die volkeren tot vandaag de dag bezig zijn om maar één te worden. Er is altijd wel iemand die daar naar streeft. En soms krijgt hij de volkeren zelf ook mee en soms niet. Soms wordt er zoveel propaganda gemaakt dat de individuele mensen denken, ja, het zou eigenlijk toch zo moeten zijn. Laten we ons best daarvoor doen enzovoorts. Maar er komt nooit wat van terecht. En zo hoort het ook. Er hoort niks van terecht te komen. Dat is heel de bedoeling niet, hè? Het blijft natuurlijk waar dat de bedoeling is dat de mensheid onder één hoofd en onder één koning verzameld wordt, namelijk onder Christus, maar dan toch niet in onze dagen en niet door de mens. En zolang de mens zich daarmee bezighoudt, doet hij wat Nimrod uit Babel wilde, en dat betekent dat hij soms een aardig eind in de gestelde richting komt, maar het moet elke keer afbreken. En dat is ook wat we in de Bijbelse geschiedenis, nou ja, de geschiedenis gewoon, hè. Wat we in de geschiedenis terugvinden, namelijk dat er soms hele wereldrijken gesticht worden, maar die brokkelen vanzelf weer af. Nou ja, vanzelf. Voor zover we er echt wat van weten en er wat bij verteld is, staat er gewoon dat God zelf er een eind aan maakt. En de bakers dus weer verzet, het weer afbreekt enzovoorts, hè. Dat is wat we in de Bijbelse geschiedenis zien. Maar het punt blijft dat die volkeren bestaan en die volkeren zullen ooit als volk verantwoording afleggen. Het heeft niets te maken met wie er op dat moment eventueel toevalligerwijze deel uitmaakt van dat volk. Dat is een ander verhaal. Dat heeft te maken met de individuele mensen. Het zijn twee totaal verschillende huishoudingen. Zo is het nou eenmaal. Nou, er komt er nog wat bij. Aangezien het waar is dat de gehele mensheid ooit verzameld zal worden onder één koning, zodat er uiteindelijk nog maar één koninkrijk is onder Christus, aangezien dat zo is, betekent het dat een oordeel over de volkeren en een afrekening dus in verband met de volkeren voor die tijd moet plaatsvinden. Namelijk, zolang die volkeren er nog zijn. Kan niet missen. En verder ligt het voor de hand dat als die volkeren ter verantwoording geroepen worden voor God, laten we maar zeggen voor Christus, want de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven, dan is dat uiteraard op het tijdstip dat die Zoon zijn koninkrijk over al die volkeren vestigt. Dat heb je toch, hè? Dan worden de volkeren voor de Heer gebracht en die zal hen oordelen. Dat kan niet op de jongste dag. Heel simpele zaak. Omdat een volk, ik zeg altijd maar een tijdelijke bestaansvorm is. Ik weet niet of dat fatsoenlijk Nederlands is, maar hoe zeg je dat anders, hè? Een volk is een tijdelijke aangelegenheid. Een volk was er niet vanaf Adam, het kwam pas later. Het is een tijdelijke constructie, het is een organisatievorm, moet je misschien zeggen. Het is van tijdelijke aard en maakt dus deel uit van deze wereld. Daarom is het onmogelijk om een oordeel te brengen, een definitieve afrekening over die volkeren, straks pas in de eeuwigheid. Dan zijn die volkeren er niet meer, die bestaan niet meer. Die mensen wel, maar die volkeren niet. Dus er blijft weinig anders over dan dat ruim voor de jongste dag die volkeren onder de heerschappij van Christus gesteld worden, waarbij de Christus ook inderdaad de positie van die volkeren vervolgens in zijn koninkrijk bepaalt. En dat alles nog ruim voor de jongste dag, want nogmaals, na de jongste dag bestaan die volkeren niet meer. Dat is trouwens een heel, heel eenvoudig argument voor. Ik hoop dat u hem volgen kunt. Hij is verschrikkelijk eenvoudig. Het argument is namelijk dat als een mens tot geloof komt, wordt hij toegevoegd aan Israël. Hij krijgt deel aan het burgerschap Israëls. Wij ook. Nu, in onze dagen. Wij die tot geloof komen, krijgen deel aan het burgerschap Israëls. Dus hebben we nooit gelezen? Dus Efeze 2. Efeze 2, vanaf vers 11. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, en die vooruit genaamd is van degene die genaamd zijn besneden is in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vreemd van het burgerschap Israëls, en dus ook vreemdelingen, buitenlanders, hè, vreemdelingen van de verbonden der belofte. En de verbonden der belofte zijn respectievelijk verbonden met Abraham en David. En verder geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart. Dat slaat terug op het begin van vers 12 natuurlijk. Zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden. En wat betekent dat dan anders dan dat we nu zijn met Christus. En dat we deel hebben gekregen aan het burgerschap Israëls. En dat we deel gekregen hebben aan de verbonden der belofte. En dat we hoop hebben. Positieve toekomstverwachting betekent dat. En dat we met God zijn in de wereld. Dat wil het anders betekenen. Het gaat mij alleen maar om die ene term. Namelijk dat wij die eertijds vreemd waren van het burgerschap Israëls. Nu dus deel hebben gekregen aan het burgerschap Israëls. Staat trouwens ook in vers 19 eigenlijk. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. En dus deelhebbend aan Israël. Vandaar dat de gemeente ook inderdaad als Israël Gods beschreven wordt, bijvoorbeeld in Galaten 6. Nou, hoe het ook zij, als in de toekomst de mens tot geloof komt, dat wil zeggen de dagen van de wederkomst van Christus, in de toekomst van de Zoon des Mensen, wel, dan worden diegenen die tot geloof komen toegevoegd aan Israël, krijgen deel aan het burgerschap Israëls, eenvoudig omdat ze zeggen bijvoorbeeld tot Naomi, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Het eerste zal duidelijk zijn, het tweede is dan de conclusie, namelijk, uw God is mijn God, de God van Israël is mijn God. Wel, de consequentie is dan dat men ook deel krijgt aan dat volk van God, namelijk Israël. En vandaar dat het laatste wereldrijk ook inderdaad een Israëlitisch wereldrijk is. Er is er maar één. Dat van Israël. En David is daar koning over, dat wil zeggen de zoon van David. En dan valt dus fundamenteel het onderscheid tussen die volkeren weg. In die dagen valt het weg. Maar het blijft zo, want dat wordt uitdrukkelijk verteld, dat de diverse volkeren verschillende posities innemen in het koninkrijk, en daar bedoel ik nog de 1000 jaren mee, maar dat uiteindelijk in het koninkrijk, en dat is na de jongste dag, en dus feitelijk in wat wij de eeuwigheid noemen, dat daarin het totale verschil tussen de volkeren volledig verdwenen is. De afstamming van de natuurlijke mens blijft bestaan. Tuurlijk, iedereen blijft zijn geslachtsregister houden, als je het tenminste interessant vindt, maar dat is natuurlijk zo, dat is in de geschiedenis na te trekken, maar dat wil nog niet zeggen dat die volkeren dan nog bestaan. Dat zijn inderdaad de grenzen en culturen weggevallen, hè? Want de enige cultuur die er dan nog is de christelijke. Nee, ik bedoel die van Christus, dat zei ik toch, de christelijke cultuur. Die van Christus namelijk. En dat is makkelijk genoeg, dat is in onze dagen ook zo in wezen. Hoe verschillende achtergrond wij ook hebben, als wij samenkomen en ons bezighouden met de dingen van het woord, met de dingen van Christus, dan vallen al die scheidslijnen weg. Niet meteen misschien, maar op den duur wel hoor. Dan groeien we naar elkaar toe, en dat is ook precies de bedoeling, want naarmate wij toegroeien naar Christus en hem leren kennen, zal ik maar zeggen, naar die mate worden wij ook inderdaad één met elkaar. Naar die mate dat we in gemeenschap met hem wandelen, wandelen we in gemeenschap met elkaar en daar verdwijnen alle grenzen. Bovendien, wij zitten hier bij elkaar, voor ons spelen hopelijk die grenzen die er nu nog zijn ook geen enkele rol. Als we elkaar, zolang we elkaar kunnen ontmoeten in Christus, wel de 1000 jaren beginnen met een wereldbevolking die uitsluitend bestaat uit wedergeboren mensen net als u en ik. Wat malen die om grenzen? En om culturen? Nou, ik hoor nog niks, maar vooruit. Hè? Nee, maar waar het om gaat is dit. En dan moet ik het zo uitbeelden. Tref ik net weer die ene keer dat ik hierover moet praten, staat er geen bord, hè? Zal ik het eens gebruiken, want dan gaat het niet. Maar waar het om gaat is dat we één grote lijn hebben in de Bijbel. Van de individuele mens, die loopt vanaf het begin tot aan de jongste dag. Dat wil zeggen dat wat het eerste kwam, wordt het laatst geoordeeld. Dat is in deze gelijkenis ook zo. Eigenlijk, hè? Toch. Nou, en daarna krijgen we de tweede categorie. Dat is die van de diverse volkeren die hun plaats in de geschiedenis innemen, die hun rol vervullen. En denk erom, in de Bijbel hebben die volken echt hun eigen identiteit en hun eigen gebrek. Bijvoorbeeld, hoe heet het ook weer? De Cretenzen zijn bijvoorbeeld luie buiken enzovoort. Hè? Dat is een andere vertaling zeker, of niet? Ik dacht dat er luie buiken stond. Nou, dat vind ik in ieder geval een goede uitdrukking. Hè? Luie buiken of zo. Ja. En zo vinden we de volken in de Bijbel, ook zeker in de profetieën, beschreven. En in overeenstemming met die positie van die volken komt er ook een oordeel over. En er wordt ook uitdrukkelijk gesproken over de positie die bepaalde volkeren straks zullen hebben in de 1000 jaren. Maar dat is het oordeel geweest dus. Want dat is de uitvoering namelijk van het oordeel, hè. Het oordeel zelf, moet ik nog even erbij vertellen, dat oordeel over die volkeren zelf vinden we vermeld in, bladeren veel te ver, Matteüs 25. Vanaf vers 31, staat op nog een paar plaatsen, maar minder uitgebreid. Maar in Matteüs 25 staat het vanaf vers 31, wanneer de zoon des mensen, de zoon van Adam dus, komen zal in zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid, op aarde wel te verstaan, hè? En voor hem zullen al de volken vergaderd worden. Ik moet er meteen bij zeggen dat dat ook impliceert de gehele levende mensheid, maar dat staat er niet. Er staat uitdrukkelijk volken, dat mag je ook verwachten, want dat is wat de koning komt doen. Hij houdt zich niet meteen bezig met elk individueel mens, maar in de eerste plaats met volken. Dus voor hem zullen al de volken vergaderd worden, dat die bestaan dus uit de dan levende mensheid, en dus gaat het ook inderdaad niet over de jongste dag. Dat heet ook niet zo, er zijn geen volken, er staat er gewoon de doden. Ik zag de doden staande voor God. Allerlei verschillende, van klein tot groot, wat het ook wezen mag. Maar in elk geval geen volken. Maar hier staat, voor hem zullen al de volken vergaderd worden. En hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. Nou, het lijkt me duidelijk, schapen staat over het algemeen voor gelovigen. In het algemeen, namelijk schapen zijn die volgen de herder immers. En volgelingen zijn dus discipelen, oftewel gelovigen, heel eenvoudig. En de bokken, wel, de begrip bok heeft in zich dat idee van kracht en in het bijzonder van eigen kracht. Dat is niet altijd negatief, maar meestal wel. En hier dus kennelijk ook. Want de scheiding is tussen schapen en bokken. En de koning zal zeggen, vers 34, als dan zal de koning, er staat niet rechter, er staat koning. Als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, komt gij gezegende mijns vaders, beërf dat koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Heb je het alweer, hè? Van de grondlegging der wereld. Enzovoorts. En dan, vers 41, dan zal hij zeggen ook tot degene die te linkerhand zijn, gaat weg van mij, gij vervloekte in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is, enzovoorts. En waar het daarbij omgaat, is inderdaad een oordeel op wat over de volkeren als zodanig zal komen. Ik zeg nogmaals, dat impliceert de levende mensheid, maar het gaat wel degelijk ook om volkeren die het koninkrijk binnengaan. Bovendien kennen we natuurlijk ook de uitspraak aan het einde van, wat is het? Is het niet Marcus? Nee, die bedoel ik niet. Dan zal het Matteüs zijn. Ja, Matteüs. Ja, het ligt voor de hand natuurlijk, hè. Matteüs is het evangelie van de koning immers. Dus in Matteüs lezen wij hoofdstuk 28, vers 19. Nee, vers 18. We zullen het in een beetje verband lezen. Staat. En Jezus bij hen komende sprak tot hen zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, Ga dan heen, dat moet je meteen doorlezen, hè. Ga dan, want dan heeft de betekenis van dus. Dan wil zeggen dat het voortkomt uit het voorgaande. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijst al de volken. Dezelfde dopende in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Nou lijkt het me duidelijk dat als je volken moet onderwijzen, kun je het toch alleen maar doen door de leden van het volk, de mensen die van zo'n volk deel uitmaken, te onderwijzen. En als je een volk moet dopen, kan het ook alleen maar op die manier, lijkt mij. Of je zou ze misschien door de Schelfzee moeten leiden, zo'n heel volk of zo, dat heet ook doop. Maar in het algemeen betekent het natuurlijk, dat lijkt ons duidelijk, dat het gaat om een prediking aan individuele mensen. Natuurlijk is dat zo. Maar de bedoeling van de prediking is dat volken komen tot aanvaarding van de koning. En daar gaat het maar om. Het zal ook duidelijk zijn trouwens dat juist deze opdracht actueel wordt en ook vervuld zal worden in de dagen na de opname van de gemeente, waarin het evangelie eerst gepredikt wordt door 2 getuigen aan Israël, maar daarna de 144.000 getuigen minstens uit Israël aan de volkeren, inderdaad, ja. Opdat vanuit Israël de volkeren aan de koning van Israël zouden onderworpen worden. En dat is inderdaad op volkeren gericht. Nou, eigenlijk zou ik u mee moeten nemen naar Jesaja en Ezekiel en Jeremia wellicht ook nog, waar zo uitgebreid, ja, Daniel ook dan, waar zo uitgebreid gesproken wordt over de diverse volkeren die geoordeeld zullen worden, omdat er volkeren zijn die een heel bijzondere rol hebben gespeeld in de geschiedenis en daarom ook apart genoemd worden wanneer ze in het oordeel komen. Maar moet duidelijk zijn, we hebben in de Bijbelse geschiedenis eerst te maken met enkelingen. Daar begint het mee. En die worden het laatste geoordeeld op de jongste dag. Pas 1656 jaar later, op z'n vroegst, hebben we te maken met volkeren. Eigenlijk nog later pas, hè. Maar officieel vanaf Noach, vanaf de zondvloed, hebben we te maken met de bedeling van het menselijk bestuur. Zo heet het ding dan, hè. De bedeling van het menselijk bestuur, de bedeling van volkeren dus eigenlijk. En die volkeren zullen geoordeeld worden voor de jongste dag. Eerder dus dan de individuele mens. Bovendien, het oordeel over de volkeren is ook een oordeel alleen over levende mensen, terwijl het oordeel over de jongste dag een oordeel is ook over de doden. In feite over allen dus. Zodat inderdaad de eindafrekening volgt in omgekeerde volgorde. En nu vraag ik me af of het al tijd is voor de koffie. Allee. Mooi. En zo komen we bij de derde groep van arbeiders in de wijngaard. Ik zou bijna zeggen, want ik geneer me er soms ook een beetje voor, dan denk ik, maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Want soms denk ik dat iedereen weet dat, kent dat verhaal al, hè. Maar misschien ook niet. Maar de derde groep arbeiders, de derde categorie zou je moeten zeggen, is die van Abraham. Dat wil zeggen, dat heeft te maken met de roeping van Abraham uit Ur der Chaldeeën. Geroepen uit de volkeren, weer tot een enkeling, maar nu een gelovige. Het is zelfs bekend, de gelovige neemt er toch wat andere positie in dan de natuurlijke mens in het algemeen. En het verhaal herhaalt zich, want inderdaad, zo goed als de volkeren pas later verschijnen en daarom eerder geoordeeld worden, zo is het ook met de bedeling van de belofte, de roeping van Abraham en de beloften die aan hem gedaan zijn. Het punt is dat de vervulling van die beloften, en dus de voltooiing en in zekere zin oordeel, maar dat is een beetje een raar woord in dat verband, dat dat ook inderdaad eerder komt, weer eerder komt. Want de afwerking, de afwikkeling van al die bedelingen gebeurt inderdaad in de omgekeerde volgorde. Want feitelijk is het ook zo dat in onze dagen, als sprake is van vervulling van de beloften aan Abraham. En in elk geval is het zo dat die beloften vervuld gaan worden, ook in hun letterlijke betekenis, in de dagen van na de opname van de gemeente. Zo zit het eigenlijk, hè. Want wat met Abraham begon, was de roeping van Abraham. En het ging speciaal om hem en zijn familie en verder ook niks. die als gelovige geroepen werd en bijzondere positie kreeg. En hem werd gezegd, aan u zal ik dit land ooit geven. Nou, die situatie herhaalt zich in de toekomst, na de opname van de gemeente, wanneer uiteindelijk ook slechts gelovigen overblijven. En aan, uit Israël bedoel ik dan, en ook uit het letterlijke, natuurlijke zaad van Abraham. En aan hen zal ook uitdrukkelijk dat land gegeven worden. En dat is pas de vervulling van de belofte die aan Abraham gedaan zijn. Begrijp je me goed? Er zijn Abraham beloften gedaan over eeuwig leven, dat is een duidelijke zaak. Maar het neemt niet weg dat er ook beloften gedaan zijn met betrekking tot zijn natuurlijk zaad en dus met betrekking tot het volk Israël enzovoorts, dat op grond van geloof geplaatst zou worden in dat beloofde land. Wel, dat gebeurt inderdaad na de opname van de gemeente. Dat is dus in de zesde bedeling. Het is lastig omdat ik het niet uit kan tekenen. Maar de situatie is inderdaad zo dat na de opname van de gemeente eerst wij te maken krijgen met het herstel van Israël. Eerst een oordeel over Israël moet ik trouwens zeggen. En daarna de wedergeboorte of het herstel van Israël. Daarna pas het oordeel en dan ook het herstel van de volkeren. En daarna pas het oordeel en eventueel herstel op de jongste dag van de individuele mens. Het gaat gewoon precies in omgekeerde volgorde. En dat is precies het verhaal wat hier verteld wordt. Ik moet er meteen bij zeggen dat er verder ook in deze gelijkenis niks over verteld wordt. Niet over de verschillen tussen al deze categorieën. Behalve dan in principe dat er verschil van inzicht is over de beloning die zou anders moeten zijn. Hè? Maar meer ook niet. Er staat gewoon in vers 9. Als zij kwamen die ter elfde uren gehuurd waren, dat was dus de laatste categorie, ontvingen zij ieder een penning. En daarna, en de eersten komende meenden dat ze meer ontvangen zouden, ze zelf ontvingen ook elk een penning. En over alle tussenliggenden staat er niks bij, behalve dan natuurlijk dat vers 8 al zegt, roep de arbeiders en geef hun het loon, beginnende van de laatste tot de eerste. En in vers 9 vinden we alleen, of vers 9 en 10 vinden we alleen de laatsten en de eersten genoemd. En het tussenliggende is daarbij verder ook niet zo van belang. Het gaat niet om al die verschillende details, maar het gaat om het principe dat de eindafrekening inderdaad in omgekeerde volgorde komt. Nou, als we de heilsgeschiedenis van achter naar voren doornemen, wel, helemaal aan het eind krijg je het oordeel over de individuele mens. Nou, die waren er ook het eerste. En dan verder terug als één en laatste krijgen we het oordeel over de volkeren. Dat klopt precies, die waren ook de tweede categorie. Als drie na laatste, is twee na laatste moet ik zeggen. Als twee na laatste krijgen we de afrekening met Israël. Gelovig Israël wel te verstaan. En inderdaad, die kwamen ook als derde. Weet u wel, Adam, Noach, Abraham. En aan het eind van de geschiedenis gebeurt de afrekening omgekeerde volgorde. Daartussenin hebben we nog wat. Want we hebben nog moet ik even kijken. Een vierde categorie. Hè? Namelijk, dat is die die bij Mozes begint. Hè? De bedeling van de wet is dat dus gewoon. Die kwam het laatste, dat is de laatste van alle bedelingen, die kwam het laatste en hield ook het eerste op. Zo zit het nou eenmaal. Die kwam het laatste en hield het eerste op en er heeft ook verder geen gevolg, want het oordeel daarover is feitelijk ook al geweest. Min of meer, hè. De wet speelt daarin verder geen rol. Maar hoe dat ook zij, wat hier werkelijk van belang is, is de vijfde categorie die hier genoemd wordt. En dat is dan inderdaad de laatste. Dat zal duidelijk zijn dat dat de roeping van de gemeente is. Er zit een inconsequentie in het systeem van de bedelingen. Omdat wat hier als laatste genoemd wordt, beschouwd kan worden als de voortzetting van de derde. Maar dat zit in de eigenaardigheid van een bedelingenschema. En nogmaals, ik moet me een beetje excuseren dat ik het zo uit mijn hoofd moet vertellen zonder iets aan te kunnen wijzen op een kaart. Dat zou namelijk veel gemakkelijker geweest zijn. Maar hoe dat ook zij, als in de toekomst de Heer wederkomt, dan krijgen we te maken Met eerst een afrekening voor degenen die het laatste kwamen, dat waren de vijfden. Dat zijn dus ook degenen die leven in deze vijfde bedeling. En dan praten we uiteraard over de gemeente. En dat die gemeente ter 11 uur geroepen is, nou neem de term ter 11 uur maar in de algemene Nederlandse betekenis ook van de uitdrukking. Dat wil zeggen op het laatste moment. Wat heet laatste moment, zeg? Toch? De gemeente kwam op het laatste moment, de Christus was al verschenen en de Christus is de vervuller van alle oud-testamentische beloften. En terwijl hij er al is, krijgen we toch nog eens dat nog een nieuwe categorie arbeiders in de wijngaard gezet wordt. En dat is dan inderdaad de gemeente, die is zoals we die kennen in onze dagen. Het is de belangrijkste categorie trouwens ook nog. In de Bijbelse tijdrekening is het ook eigenlijk de langste, de meest belangrijke, in de zin van dat het ook de meeste tijd in de geschiedenis in beslag neemt. Maar het kwam het laatste, maar het zal als eerste loon ontvangen. Dat is ook wat gebeurt bij de opname van de gemeente. De wederkomst van Christus en al wat ermee samenhangt, houdt in het oordeel over alle arbeiders, over alle categorieën van arbeiders, een eindafrekening feitelijk over alle bedelingen. Maar wat laatst kwam, wordt eerst geoordeeld en dat is inderdaad eerst de opname van de gemeente, ik vertel het nou maar wat snel, misschien is het dan makkelijker te volgen, is eerst de opname van de gemeente, daarna het oordeel over de Joodse staat, en dat heeft te maken met de vierde bedeling. De Joodse staat kwam tot stand via de wet, via Mozes, maar het einde daarvan, het definitieve einde daarvan, laat ik het dan zo zeggen, vindt pas plaats daarna in de 70ste week van Daniël. Ja, ik weet hoe moeilijk het is, hè. Natuurlijk, als u mij gevraagd zou hebben wanneer eindigt de vierde bedeling, dan zeg ik bij de dood van de Heer Jezus, bij zijn kruisiging namelijk. Dat is waar. En wanneer kwam er dan een eind aan de Joodse staat? Ja, iets later. Maar er is er weer een, dus dat eind moet nog komen. En daar heb je het verhaal, en dat is altijd een van de problemen, die bedelingen, dat is een goed verhaal. Maar in vele gevallen is het niet 100% toepasbaar op alles wat de Bijbel erover zegt. Er zijn altijd andere invalshoeken, andere manieren om dezelfde verhoudingen te beschrijven enzovoorts. Want hoe dat ook zij, er kwam al eens eerder een einde aan de Joodse staat. Dat viel ook niet gelijk met het einde van de wet. Toch? De dagen van de ballingschap, de Babylonische ballingschap bijvoorbeeld. Maar het definitieve einde van de ongelovige Joodse staat komt pas in de toekomst. Zodat je inderdaad krijgt dat wat als laatste kwam, dus de gemeente wordt als eerste geoordeeld. Wat daarvoor kwam, was Israël, de roeping van Israël uit Egypte, zodat het onder de wet inderdaad in het beloofde land in Canaan zou wonen. Wel, er is nu nog steeds een Israël in het beloofde land, maar het zal u gedacht zijn dat na de opname van de gemeente inderdaad eerst een oordeel komt over diezelfde ongelovige Joodse of Israëlitische staat. Zo is het nou eenmaal. Er is trouwens nog wat anders bij. Je kunt natuurlijk aan de ene kant zeggen, de bedeling van de wet als zodanig eindigde bij de dood van de Heer Jezus. Maar daarnaast moet je dan toch nog even vaststellen dat was aan het einde van de 69ste week van Daniël. Dus er was er echt nog één te gaan. Dat maakt weliswaar niet zozeer deel uit van de bedeling van de wet. Maar als je die bedeling anders zou noemen, dat moet je niet doen. Maar als je hem zou noemen de bedeling van de Joodse staat of zoiets, van de Israëlitische staat, dat is niet bijbels hoor, maar als je dat zo zou zeggen, dan zou je geen problemen hebben in dit geval, hè? Want dat was inderdaad de vierde uit de reeks. Je had er eerst individuele mensen, dan volkeren, dan weer individuele mensen, maar dan speciaal door God geroepen, en dan weer een volk speciaal door God geroepen. Dat was Israël. En dan de gemeente. En die verdwijnt, krijgt eerste, waren die van het elfde uur. Daarna komt het oordeel over wat voorlaatste kwam, namelijk de Joodse staat. En dat gebeurt in de 70ste week van Daniël. Aan het eind van die 70ste week van Daniël is dat vervuld. En wat je daarna overhoudt, is inderdaad een gelovig overblijfsel eruit. En dan krijg je de vervulling van de belofte aan Abraham. Zo zit het gewoon. En dat eindigt in het oordeel over de volkeren, wat komt helemaal aan het einde van de zesde bedeling, dat zijn wel 40 jaar na de opname van de gemeente. En nog daar meer dan 1000 jaar verder krijg je dan inderdaad het oordeel over de levende mens. En nou is de vraag, wie is uit het hele verhaal het beste af? Want daar gaat het over. Wie is het beste af? Wie krijgt het meeste? Wel, de gemeente. U kunt niet zeggen ik of wij. Je moet zeggen de gemeente, want daar gaat het over. De gemeente als geheel. Als laatste geroepen, onverwacht en van ver, is vreemd van het burgerschap Israëls, zonder God, zonder Christus, zonder hoop in de wereld. Maar niettemin, toch ter elfder uren geroepen, want zoals Jacobus het zei, was het natuurlijk, God, of Simeon had het gezegd trouwens, God zal zich eerst een volk uit de heidenen verzamelen en pas dan het koninkrijk aan David, of de hut van David weder opbouwen. Hè? Dat is dan Handelingen 15, waar dat staat. En dat betekent dat, terwijl de Messias er al is, en terwijl hij zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, zelfs dan gebeurt er eerst nog wat anders, namelijk ter elfde uren worden alsnog arbeiders in de wijngaard gehuurd. Dat is de gemeente, dat zijn wij. En de grondgedachte van deze gelijkenis is ook niet, of de bedoeling van de gelijkenis is ook niet om uit te leggen hoe dat zit met al die categorieën, met al die volkeren, al die bedelingen en dat soort dingen meer. De grondgedachte blijft die van, en dat heb ik u vorige keer al verteld, blijft die van, vele eersten zullen de laatste zijn en vele laatste de eerste. Want dat is het vers. Ter inleiding van deze gelijkenis, in Matteüs 19 vers 30 is dat immers. En dat is ook de uitspraak waarmee deze gelijkenis besloten wordt in vers 16 van hoofdstuk 20. Alzo, namelijk op deze manier, zullen de laatsten de eerste zijn en de eersten de laatste. Wat dat betekent, moet duidelijk zijn. Maar tegelijkertijd moet ik erop wijzen dat de klemtoon dan inderdaad komt te liggen op de bijzondere positie van hen die ter elfder uren gehuurd waren. Daar gaat het om. Dat is ook natuurlijk in overeenstemming met de aard van de gelijkenissen. Gelijkenissen die immers in het bijzonder spreken over de tijden van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Maar let hier nog even op. Als we praten over verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, hebben we het over de roeping van de gemeente. Dat is dus het huren van arbeiders ter elfde uren. Dan hebben we het over de opname van de gemeente. Dat is de afrekening. Ze krijgen allemaal een penning van die arbeiders die ter elfde uren geroepen waren. Het is vervolgens zo dat alle gebeurtenissen die zich afspelen gedurende de zesde bedeling, dat wil zeggen in de tijd vanaf de opname van de gemeente tot aan het begin van de 1000 jaar, dat die per definitie nog thuis horen bij de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Hoewel het niet meer zozeer gaat om de gemeente, maar het heet wel verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Zodat al die afrekeningen, behalve de allerlaatste, namelijk die van de jongste dag, al die afrekeningen maken deel uit van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En voordat iemand me onderbreekt, zeg ik dan dat aan de andere kant de openbaring van het Koninkrijk aan Israël en aan de volken, al wat ermee samenhangt, natuurlijk openbaring is. En dus ook deel uitmaakt van de openbaring van het Koninkrijk der Hemelen. Maar dat is het probleem van de zesde bedeling, die immers de voltooiing is, of de vervulling is van de verborgenheden, maar tegelijkertijd het begin is van de openbaring van het Koninkrijk. Het overlapt elkaar, maar zowel het een als het ander kan gezegd worden. Namelijk, zolang het Koninkrijk op aarde niet openbaar geworden is, hebben we nog te maken met de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En op een tijdschema uitgedrukt, omvat het dan de roeping van de gemeente, eigenlijk de opstanding van Christus ook nog, hè? Maar de roeping van de gemeente, de opname van de gemeente, het oordeel over de Joodse staat, de bekering van het gelovige overblijfsel van Israël aan het eind van de 70ste week van Daniël, het oordeel dat over de volkeren komt in de daaropvolgende 33 jaar, en bovendien dan het verschijnen van al die volkeren voor de troon van de heerlijkheid van Christus, helemaal aan het eind van die periode, en dan pas beginnen de 1000 jaren. En die eigenaardigheid, die vinden we natuurlijk ook terug, of hebben we al teruggevonden in de andere gelijkenissen, met name ook die van Matteüs 13, want die zijn altijd enorm, hè. Ze eindigen allemaal met een oordeel. Het onkruid wordt in vuur geworpen en de tarwe wordt in de schuur, hè, vuur en schuur. Hè? Het onkruid in het vuur en de tarwe in de schuur gebracht. Hè? En de vis gaat in de vaten, kantjes, weet je wel. Als de haring is tenminste. Hè? De vis gaat in de vaten en de rommel, de ongerechtigheden, zullen we nu maar netjes zeggen. Wordt ook in vuur geworpen, geloof ik. Hè? Stond dat er niet? Dat wordt in ieder geval uitgeselecteerd. Er is in elk geval sprake van oordeel en daar gaat het maar om. Maar het bijzondere principe is dat laatsten eerste zullen zijn en eersten de laatste. De aardigheid ervan is dat het principe geïntroduceerd wordt in verband met slechts twee categorieën, namelijk Israël en de gemeente. Israël, het volk van God, wat geroepen werd bij de uittocht uit Egypte, was eerste. Pas daarna kwam de gemeente. En over die twee wordt geleerd dat de gemeente de eerste afrekening krijgt en ook als eerste gerekend wordt en zelfs eerst geboorterecht ontvangt. En daarna komt pas Israël. Omgekeerde volgorde. Maar dat is het eenvoudige principe, dat is ook wat het meest genoemd wordt. Verwisseling van de twee. Dat vind je de Bijbel trouwens altijd, want als er problemen zijn over het eerst geboorterecht gaat het gewoonlijk over verwisseling van de twee. Slechts in een heel enkel geval zijn er meer. Een van de drie bijvoorbeeld. Hè? Dan gaat het om de vraag wie van de drie. Bij de zonen van Jafet. Bij de zonen van Noach bijvoorbeeld. En bij de zonen van Terach. Er zijn het er drie waarvan één het eerste geboorterecht krijgt. Maar in de andere gevallen gaat het. Nou, misschien niet alle. Maar in de meeste andere gevallen dan gaat het in elk geval maar om twee. Hè? Gaat het om Ismaël, Isaac, Jacob en Esau. Noem maar op. Ja, het probleem ontstaat. En er zijn er maar twee. En als er dus problemen zijn, is het probleem omdat de eerste geboorterecht naar de tweede gaat. Want anders zou het geen probleem zijn. Dat is makkelijk genoeg, hè. Dan gaat dat naar de tweede. En het beeldt altijd hetzelfde uit. Maar het is in principe wat wordt toegepast op Israël en de gemeente. Daar is het van grootste belang. Omdat nou eenmaal Israël model staat. En Israël was het eerste. En toch wordt het verschoven. Omdat de gemeente de eerste positie inneemt. Maar zoals ik al zei, Israël is het voorbeeld van al Gods handelen. Dat betekent er ook dat het principe nog vele malen vaker voorkomt. En de breedste toepassing is wel dat niet de eerste schepping de definitieve is, maar de tweede. En vervolgens, dat is ook een heel belangrijke, dat niet de eerste Adam de definitieve is, maar de tweede. En een variant daarop, maar het is eigenlijk hetzelfde, is dat ook de Christus in zijn eerste komst niet de eerstgeborene is, maar pas bij zijn tweede komst. En een nog een mooiere variant ervan, dat zelfs zijn tweede komst in tweeën uiteenvalt. Oh, hè? Zeker, omdat zijn opstanding uit de dood was zijn tweede komst. En toch wordt hij als de eerstgeborene pas openbaar bij zijn wederkomst in heerlijkheid in de toekomst. En dat zijn nog eens een keer herhalingen van die principes. Hè? Dan zeggen we niet Adam, maar Christus. Maar je kunt ook zeggen niet Jezus, maar Christus. En dan kun je ook nog zeggen niet Christus in zijn opstanding. Het is gevaarlijk, want je kunt die uitspraak natuurlijk allemaal misbruiken die ik nou vertel. Hè? Maar dat moet je natuurlijk niet doen. Goed, dus niet de Christus in zijn opstanding, maar pas in zijn wederkomst. Wel, het is volkomen dezelfde, maar waar het maar om gaat is dat hij pas in heerlijkheid zal verschijnen bij zijn wederkomst. En pas dan zijn koninkrijk opricht. Als de vraag gesteld wordt, zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël wederop richten? Dan werd die vraag gesteld aan de opgewekte Christus en we weten inmiddels wat het antwoord is. Het kwam de discipelen toen niet toe. Om dat te weten, maar we weten wat het antwoord is. Nee, niet in deze tijd, niet de tijd van de vraagstelling, in handeling 1 is dat, maar pas in de dagen van zijn wederkomst. En zo blijft dat. Niet de eerste, maar de tweede. Maar in deze gelijkenis wordt het principe uitgebreid, want dan gaat het niet om een reeks van 2, maar hier is het zelfs een reeks van 5. Tel het tot 5 en dan terug. Want daar komt het tot neer. En dat is volstrekt in overeenstemming met het bedelingsschema wat we gewoonlijk hanteren. Het is moeilijk, heb u begrepen, het is wat moeilijk om het zo uit te leggen in de gauwigheid. Maar niettemin is het zo dat wat laatste kwam, het eerste geoordeeld wordt. En dat wat als eerste kwam, kwam het laatste. En daardoor ontstaat een figuur die we in de Bijbel vele malen, dat is niet te tellen, vele malen tegenkomen. De figuur namelijk van de introversie. Ik heb het vaak genoeg genoemd. Langzamerhand dacht ik. De opbouw van een bepaalde reeks. Waarbij de laatste en de eerste overeenkomen. En de tweede met de een na laatste overeenkomt. En de derde met de twee na laatste enzovoorts. Zo is het nou eenmaal. En zo is het met die bedelingen feitelijk ook. De eerste en de zevende liggen in elkaars verlengde. Het is eigenlijk hetzelfde. We noemen het eerste en de zevende omdat het even zoveel tijdperken zijn in de heilsgeschiedenis. Is het nou eenmaal. Maar niettemin 1 en 7 lopen in elkaar over. 1 is die van de individuele mens. En in de zevende vind je ook alleen die individuele mens. Maar is dan het koninkrijk binnengegaan? Enzovoorts. In de tweede vind je de volkeren. De mensheid verdeeld in volkeren met hun eigen bestuur. En in de zesde worden inderdaad die volkeren verzameld onder één hoofd, namelijk onder Christus, om zo weer verenigd te worden. En zo is de zesde de vervulling van de tweede. En als ik zo het rijtje voortzet, op deze manier, dan is de vijfde de vervulling van de derde en staat de vierde apart. Maar het is precies dezelfde structuur die daar ontstaat. Ik moet meteen zeggen dat het hier, hoe zeg je dat, iets anders, volgens een iets ander systeem verteld wordt, want hier staat de positie van de gemeente helemaal bovenaan de lijst en bij de bedelingen is dat niet het geval. Maar als ik het naast elkaar zou tekenen, zou je zien dat het geen enkel verschil maakt. Nou goed, dat zullen we verder niet doen. Dan moet ik nog even ingaan op vers 16, het laatste vers van dit schriftgedeelte, namelijk alzo, namelijk op deze manier zullen de laatste de eerste zijn. In 19 vers 30 stond het al, vele eersten zullen de laatste zijn. En in vers 20 vers 16 staat, alzo zal dat zijn. En in die tussenliggende schriftgedeelte wordt uitgelegd hoe dat dan ongeveer in elkaar steekt. Zo gebeurt het dikwijls met gelijkenissen. De gelijkenissen van de barmhartige Samaritaan, die is ook zo opgebouwd, hè. Die begint met, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven of zoiets. En het eindigt met, doe gij dan al dus. Zo moet het dus. En de vraag ertussenin was, wie is mijn naaste? En daar wordt inderdaad het antwoord op gegeven. Precies dezelfde opbouw, zodat het eind overeenkomt met het begin. Maar dan staat er nog achter een uitdrukking die we niet eerder gezien hebben. Daar staat namelijk, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.